Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, uit Psalm 146, het 8e vers. Het is de Heer van alle heren, Sions God geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren van geslacht tot geslacht. Sion, zing uw God ter eer, prijst zijn grootheid, booft den Heer. Het 8e vers van Psalm 146. Uit het evangelie van Lucas, het 24e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 35. Lucas 24, de versen 13 tot en met 35, waarna wij zingen het 8e vers van Psalm 66. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadia van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En ze spraken samen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit, die gij wandelend onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? De een, wiens naam was Cleopas, antwoordde en zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen, welke? En ze zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot een oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindend kwamen ze en zeiden dat ze ook een gezicht van engelen gezien hadden die zeggen dat hij leeft. En sommige dergenen die met ons zijn gingen heen tot het graf en bevonden het al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar Hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven, al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden, en al zo in zijn heerlijkheid ingaan, en begonnen hebbend van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek daar zij naartoe gingen. En hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij den avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandend in ons, als hij tot ons sprak op de weg, en als hij ons de schriften opende? En zij opstaande terzelfde uren keerden weder naar Jeruzalem, en vonden de 11 saamvergaderd en die met hem waren, welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan, en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was, en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods. Nadenken, is het schriftgedeelte dat u werd voorgelezen uit Lucas 24, de versen 13 tot en met 32, waarvan ik nu alleen het 13e vers naar noem als het uitgangspunt. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadia van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus, en wat er dan verder volgt, tot en met het 32e vers. We gaan vanmorgen spreken over Christus op de weg naar Emmaus, waar hij de zijnen zoekt, onderwijst en vertroost. Christus op de weg naar Emmaus, waar hij de zijnen zoekt, onderwijst en vertroost. Voordat we hierover gaan nadenken, vragen wij eerst aan de Heere om zijn onmisbare zegen. Het is aan de morgen van deze dag, die afgezonderd is, ter gedachtenis van uw opstanding uit de doden, Heer Jezus Christus, dat u het ons vergunt aan deze plaats nog eenmaal te mogen saamkomen. En voor alle dingen past het ons om uw naam ervoor te erkennen, En dat u de gelegenheid en ook de genegenheid ons geschonken hebt, dat we met uw gemeente hier in uw huis samen vergaderd mogen zijn, waar we nog eenmaal bepaald zullen worden met het evangelie van de opstanding van u uit de doden. En u vragen we van u, als we daarover met elkaar een nalezing willen gaan houden, of de nalezing nog beter zou mogen wezen dan de oogst. Gij zijt die God die dat vrijmachtig alleen kunt geven. En daarom smeken we van u, waar gij opgestaan zijt en de dood overwonnen hebt en het verderf van al die machten die zich tegen God verheffen en gij het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht hebt, om dat ook uit te delen na uw opstanding aan mensen die dat leven missen, of gij uit genade aan ons zou willen gedenken in uw gunst, ook aan de morgen van deze dag. Heren, wij bidden van u, wil onze harten ontsluiten en ontvankelijk maken, opdat we acht zouden geven op hetgeen wat van uwentwege gezegd staat te worden. En wil gij bij het getuigenis van uw woord paren, het onmisbare getuigenis van den Heilige Geest, opdat dat woord een middel in uw hand zou mogen zijn, een kracht van God tot zaligheid, om doden uit de dood op te wekken en aan het leven te willen schenken. Heren, dat is voor ons samen zo noodzakelijk. Wij allen zijn van u den Heren afgevallen. Allen leven wij in een staat van vijandschap en ongeloof en tegenkanting tegen u den Heren. Het is van huis uit van ons alle op ons allen van toepassing. Er is niemand die God zoekt. Er is niemand die goed doet. Ook niet tot één toe. En nu zou het zo verschrikkelijk zijn als een mens in die staat van vijandschap, in die dood staat, werd opgeroepen om voor u den Heren te verschijnen. En hebt gij geen lust in dood van zondaren? Heren, dat hebt gij krachtig bewezen. Daar zijn we ook aan de dag van gisteren bij bepaald geworden. Want gij het eeuwige barmhartigheid, uw enige en veelgeliefde zoon gezonden hebt, hem gegeven, ja hem overgegeven hebt, tot in den dood des kruises. Om plaats bekledend voor ellendigen, voor opstandelingen, voor mensen die het ongenoegen van u de Heere waardig zich maakten, alles te voldoen wat de gerechtigheid en de waarheid van God eist. Dat hij zo op grond van de verheerlijking van die deugde des Heeren genade en verzoening verworven heeft. Heren, daarom bidden we van u, zoudt gij dat leven wat gij verworven hebt door de dood heen aan ons willen schenken bij de aanvang, of ook bij den verdere voortgang, dat is nodig bij den aanvang, heren. Ach, uw woord zal toch niet ledig tot u wederkeren, maar zal doen hetgeen wat u behagelijk is. Ach, Heer, wij bidden van u zegen dat getuigenis. En laat er een woord blijven haken in de harten van degenen die tot nu toe van u den Heren vervreemd zijn, die ook vreemdelingen zijn, van zichzelf niet eens verstaan dat ze zondaar zijn, die er geen besef van hebben wat het zeggen wil, dat wij mensen zijn die voor een eeuwigheid geschapen zijn en die straks u den Heren zullen moeten ontmoeten. Heren, wanneer gij dat leven bij de aanvang in het hart van een zondaar verheerlijkt, dan komt hij aan de weet dat gij God zijt en dat hij een zondaar is. Maar er wordt ook die levensvraag geboren, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Dan, Heren, wanneer gij dat leven verheerlijkt, dan wordt gij alleen en dan worden alle rustgronden buiten u de Heren weggenomen en vindt zulk een zondaar geen bevredigend antwoord op die levensvraag. Tenzij dat het oog ontsloten zal mogen worden voor u, die plaats bekledend gekomen zijt, want er is maar één weg om zalig te worden. En daarvan hebt gij zelf getuigd, Heer Jezus Christus, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot den Vader dan door mij. En daarom vragen we van u, Heer, laat dat onderwijs aan de morgen ook van deze dag geschonken worden. Omdat alle zijwegen en alle dwaalwegen die er kunnen zijn ontdekt zouden mogen worden. En degene die u den Heere mogen zoeken door genade, alleen op u gewezen zouden mogen worden en u zouden mogen zien in uw onmisbaarheid, in uw algenoegzaamheid, maar ook in uw volkomenheid om zalig te maken. Heer, en dan zijn er toch ook in ons midden die dat weten, die dat door goddelijk onderwijs geleerd hebben, dat buiten u de eeuwige dood is, maar dat gij nu het leven zijt. Maar nu zien zij uit naar de bediening van u. Heer, met de wetenschap van de dingen die gebeurd zijn, kan men toch niet leven. Het is toch zo dat alleen uw komst het heil volmaakt. En nu kan het zijn, Heer, dat degene die u vrezen wel de boodschap gehoord hebben van de opstanding van u, ook aan de dag van gisteren, maar dat toch in toepassing van hen gezegd moet worden, maar hem schaden zij niet. Heer, wat is dan het leven toch onbetroost? En waar zullen zij het leven dan ook vandaan halen? O, dan verstaan ze ook na ontvangen genade dat ze zo aan de dood verbonden zijn. Dan kan er een zucht zijn als er dat dan nog maar is. Gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. Gelijk een schaaf heb ik gedwaald in de rond. Dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Hij zoekt uw knecht. Schoon hij uw wetten schond. Want hij volhardt naar uw geboom te horen. Wat zou het groot zijn, heren. Als er zulke behoeftigen, zulke bedroefden van geest ook in ons midden zouden mogen zijn, die voorwerp mochten zijn van de zoekende liefde van u. En dan zoekt gij altijd door middel van uw woord en getuigenis. Het is ons vanmorgen reeds voorgelezen. En als gij uit dat woord gaat onderwijzen, dan wordt alles anders. Dan moet de dood wijken. Dan worden de harten warm. Dan worden de harten brandende gemaakt. Ofschoon gij uzelf dan nog niet geopenbaard hebt, maar dan wordt het leven verlevendigd. Wat zou het groot zijn, heren, als ge zulke zegen ook zou willen schenken aan dat volk, dat bij den aanvang u den Heere leerde zoeken, maar meer nog. Het is toch nog groter, wanneer gij uzelf openbaart aan een verloren zondaar, en gij hem de verzegeling heeft, ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik, ik ben uw heil. Heer, het is bijna te groot om te vragen, maar zoudt gij uzelf willen openbaren aan ellendigen in zichzelf? Uw komst alleen is het die ons heil kan volmaken. En daarom bidden we van u, Heere, wilt u genadiglijk in ons midden komen? En wilt u uitdelen naar u twee dat u weet dat er noden en dat er behoeften zijn. En ga niemand van ons voorbij. Maar wil gaan van oor tot oor. En van hart tot hart. Opdat de uitgang van dit samen zijn zou mogen zijn. De verheerlijking en de grootmaking van uw naam. Die nooit genoeg volprezen is. En wij straks reden zouden hebben om het te tot elkander te zeggen, de Heere was in ons midden, dan is er ook stof om te spreken, dan zou het ook voor het verdere van deze dag mogen gelden. Komt en luister toe wat de Heere aan mijn ziel gedaan heeft. Sloeg heilbegeerig het oog naar boven. Ik riep met mond en hart hem aan. En de Heer, dan zou ook de getuigenis zijn dat gij uzelf hebt willen openbaren in uw gunst en in uw goedheid. Heer, het is gans gebeurd. Het is onverdiend aan onze kant, maar gij mocht dat uit genade schenken. Ach, als u volk bezoekt, dan doet gij dat altijd om redenen die gij neemt uit uzelf eens voor het eerst. En dan telkens weer opnieuw, Heere, ach, doe het dan. Gedenk ook aan hem die zijn mond tot u opent. Wil met uw heiligt hem voorgaan. Wilt u hem in de waarheid inleiden. Opdat in het spreken achter u den Heere zou mogen aankomen. En dat woord zou mogen snijden. Naar de mening van den heilige geest. Wij smeken u dit alles. In de genadige vergeving van onze zonden. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu eerst met elkaar gaan zingen uit Psalm 119, de versen 87 en 88. En als wij deze versen zingen, dan krijgt u gelegenheid om in de collecte uit te spreken uw liefde en achting voor de dienst des Heren. Zoals bekend is de tweede rondgang ook vandaag bestemd voor de evangelieverkondiging onder Israël. 119, 87 en 88. was middag geworden van de dag van de opstanding van de Heer Jezus Christus. De boodschap van het ledige graf en van de verrijzenis van de zaligmaker uit de doden was op die eerste dag in Jeruzalem onder de kring van de discipelen des Heeren wijd en zijd verbreid, maar had weinig geloof gevonden. En ook die twee discipelen, waarover wij vanmorgen kort met elkaar willen gaan nadenken, wisten niet wat zij er eigenlijk van denken moesten. Althans, ze gingen maar uit Jeruzalem weg. Ze zochten er eigenlijk niets meer. Het is dat de Sabbat hen vastgehouden had, maar anders waren ze mogelijk al eerder weggegaan. Maar op de Sabbat waren ze in Jeruzalem gebleven om te rusten naar het gebod. En op die dag van de opstanding waren ze blijkbaar nog opgehouden door de geruchten die er verspreid werden. Maar toen het eenmaal middag geworden was, hadden zij hun conclusie getrokken en ze verlieten Jeruzalem om heen te gaan naar hun woonplaats. Eén heette Cleopas. Dat is dezelfde als die op de apostellijst voorkomt onder de naam van Alfeus. Ander is ons onbekend. Wij weten wel dat beide woonden in het dorpje Emmaus ongeveer 2 uur gaans vanaf Jeruzalem. Dat was dan ook het doel van hun tocht op die eerste dag van de week. En wij willen vanmorgen in de gedachte met hen gaan. Ze gingen waarschijnlijk dezelfde poort van Jeruzalem uit, waarin enkele dagen tevoren de zaligmaker de stap was uitgeleid. En dat was op zichzelf genomen al genoeg om alles wat er de laatste dagen gebeurd was in Jeruzalem, de schande en de verachting die de Heer Jezus was aangedaan, en hij als een eerloze de stad was uitgeleid en op die vloekheuvel Golgotha aan het kruis genageld was, om dat alles nog eens voor de aandacht te halen. De weg die die mensen moesten gaan ging door een prachtige streek heen. Ter weerszijde waren prachtig aangelegde tuinen met cypressen, met palmbomen en met olijfbomen, maar zij hadden daar nu geen oog voor. Zij waren vervuld met sombere gedachten en nauwelijks buiten de stad gekomen grepen ze de gelegenheid aan om aan die gedachten ook de vrije loop te geven. En ze hebben met elkander gesproken over het verleden, over wat er geweest was. Ze hebben met elkander gesproken over het goede wat ze van de Heer hadden ontvangen. Ze hebben met elkander gesproken over zijn onderwijs wat hij gegeven had en over de machtige daden die hij verricht had. Ze hebben ook met elkander over gesproken dat zij erop konden wijzen dat ook hij hen getrokken had uit de duisternis. En dat ze bij de aanvang aan hem waren verbonden, maar en ze hebben ook erover gesproken wat ze nog van hem verwacht zouden hebben. Dat was nog veel meer dan wat gebeurd was. Zij hoopten dat hij degene was die Israël verlossen zou. En toen de Heer Jezus zijn koninklijke intocht maakte in Jeruzalem en het volk de meien van de bomen plukte en hun klederen uitspreidde op de weg die hij ging, en hen de hosanna's hebben toegezongen, was hun verwachting hoog gespannen geweest. En ze dachten dat de glorie waarop ze zo lang reeds gewacht hadden nu dan toch wel komen zou. Maar, en daar herinnerden ze elkaar aan, het was alles zo anders gegaan. De verwachtingen die zij gekoesterd hadden waren de bodem ingeslagen. Hun hoop was vergaan. Weet u wat gebleven was? Hetzelfde als dat u opmerkt bij die vrouwen Hetzelfde wat u opmerkt bij Maria Magdalena, dat vindt u ook bij deze mensen. De betrekking op den Heere was gebleven. Want dat blijkt uit de gesprekken die ze onderling met elkander gevoerd hebben. Deze mensen waren niet vertwijfeld. Maar deze mensen waren neergeslagen. Werkelijkheid zei, nu is alles afgelopen. En toch, ondanks dat, hielden ze vast aan iets wat ze niet nader konden omschrijven. Al was dan alles anders gegaan. Ik hoop dat u dat verstaat. Ze waren toch ook in het gemis aan den Heere verbonden. En zo verdiept in hun gesprekken bemerkten ze niet dat iemand hen al geruime tijd volgde. Het was, zoals wij weten, de verrezen zaligmaker zelf die hun bedruktheid, hun somberheid en hun benauwdheid wist, die ook gereed was om hun droefheid in blijdschap te veranderen. Hij zocht. Hij volgde hen op de weg die zij gingen. Hier is in de eerste plaats onderwijs, gemeente. Het is gisteren reeds opgemerkt, maar wij mogen toch niet klein denken van de Heer. Een mens kan zo vervuld zijn met zorg. Hij kan zo heen en weer geslingerd zijn. Hij kan zo in de ban van de doodsmacht zich bevinden, dat hij zo nergens bij kan komen. En dan lijkt het wel alsof er nooit meer uitkomst zal daan. Als die zon des heils nooit meer zal opgaan. En is de bestrijder altijd bij om het volk het leven nog moeilijker te maken. Maar uit deze geschiedenis blijkt dan heel duidelijk, en het mag nu de troost zijn voor een missend volk, hij weet ervan. Ook als het volk hem niet ziet, hij ziet zijn volk. Hij aanschouwt de moeite en het verdriet. Hij zocht die bestreden, die dwalende discipelen op. Hoe zouden ze ook anders ooit behouden kunnen worden? Hij was al op de weg naar Emmaus, voordat deze twee discipelen wisten dat hij er was. Hij hoorde waarover ze spraken. Het ging over hen. Ja, daarvan zweven ze niet. Ook al was het donker. Ja, daar kan u het volk des Heeren altijd over spreken. Ik kan me herinneren uit mijn jeugd een godzalig mens ontmoet te hebben die zei, ik zie je zo weinig. En toen gaf ik hem ten antwoord, ik heb niet altijd wat te vertellen. Hij zegt, dat hoeft ook niet. Hij zegt, je komt toch maar. Dan kunnen we eens een keer praten over hetgeen wat er is als je de zaak mist. Goed zo. Daar kan Gods levende volk over spreken. Zij het niet uit het zalig bezit, dan toch ook uit het gemis. En dat hebben die Emmausgangers gedaan. Ze lieten in hun gemis met elkander over den Heer te spreken, geliefde. Daar zweven ze niet van, dat is gelukkig. Het ergste voor David was dat hij zweeg. Dat hij ook zweeg van het goede. Hij zegt in Psalm 39, maar toen werd mijn smart verzwaard. En daarom, die de Heere vrees in ons midden, laat er toch geen stilzwijgen bij u zijn. Laat het zo zijn, ook in het gemis, dat de Heer u wakend mogen vinden aan de posten zijner deuren. Wakend, ook in het onderzoek van zijn woord. Want hoe donker ook, maar waar de Heer eens het beginsel van het nieuwe leven gewerkt heeft in het hart, daar komt hij terug. Hij komt altijd op zijn eigen werk terug. En daarom zou hij vertoefd verbijten. Want hij zal gewisselijk komen. En niet achterblijven. We moeten verder gaan. Toch, hoe dicht de Heer Jezus ook bij hen was. Die Emmausgangers, die hebben hem aanvankelijk niet herkend. We lezen in het schriftveld, hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. Hij verborg zich, als het ware, ook toen hij bij hen kwam. Want voor hij zich kon openbaren in de heerlijkheid van zijn opstanding, moest er eerst bij hen wat gebeuren. Daar moet altijd eerst plaats voor gemaakt worden, ook bij die Emmausgangers. En daarvoor was nu onderwijs nodig. En dat onderwijs heeft de Heere hen gegeven op die weg tot hun altijd Gods weg. Christus op de weg naar Emmaus, die dan de zijne in de tweede plaats onderwijst. Want nadat de Heer Jezus deze mensen een tijd zwijgend gevolgd was, mengde hij zich ten laatste in hun gesprek. Hij begon met een vraag om deze mensen uit te lokken. Wat redenen zijn dit die gij onder elkander verhandelt? En waarom ziet gij zo droevig? We hebben dat gisteren reeds opgemerkt, de Heere weet alles van zijn volk. Wij zingen daarvan niets, is o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Wat ik beraad of wil betrachten, maar gij kent van verre mijn gedachten. En toch dringt de Heere bij die Emmausgangers en bij hen niet alleen erop aan, dat ze het nu eens aan hem zullen vertellen. Hij dringt erop aan dat ze hun nood, hun zorg, hun gemis aan hem zullen openbaren. En dat is toch ook kostelijk, geliefde. Want als u ook in het gemis dit moogt doorleven, dat u als het ware een open toegang moogt krijgen aan de troon van de genade. En die harde ijskorst wordt hier nog eens een keer gebroken, zodat men zijn hart voor de Heere mag uitstorten. En de nood aan de Heere bekend mag maken. Die raakt ook zijn nood bij de Heere kwijt, geliefde, want hij neigt zijn oor. En daarom roepen zij tot hem al hun dank. Hij schenkt hen hulp, ja. Hij redt hen keer op keer. En op die vriendelijke, uitlokkende vraag heeft dan Kleopas antwoord gegeven. Ik denk niet dat dat zulk een erg vriendelijk antwoord geweest is. Hij viel als het ware uit, zijt gij alleen een vreemdeling in Jeruzalem en weet niet de dingen die daarin geschied zijn. Maar de Heer Jezus, die liet zich daardoor niet afwijzen. Hij heeft die mensen zo zielkundig behandeld. Hij lokte hen verder uit met dat ene woordje, welke, en toen kwamen de tongen los. En toen vertelden ze wat er met de Heer Jezus Christus gebeurd was. Oh, wat hebben ze warm over hem gesproken. Ze hebben gezegd, hij was een proef. Machtig in woorden en werken voor God en voor al het volk. En zonder dat ze wisten met wie ze te doen hadden, spraken ze openlijk hun afkeering uit over wat die oversten in Jeruzalem met de Heer Jezus gedaan hadden. En zij hadden het oordeel des doods over hem uitgesproken en hem gekruisigd en gedood. En dan tenslotte beleden ze wat ze nog van de Heer Jezus verwachten. Wij hoopten, zeggen ze, dat hij degene was die Israël verlossen zou. Het is niet zo moeilijk om uit hetgeen wat die mensen gezegd hebben de trekken van het ware geloof te herkennen. Ze spraken goed van de Heer. ofschoon dat zij in het donker verkeerde, geliefde. En dat is toch kenmerkend voor het leven van de genade, vindt u ook niet? Het geloof was ingezonken. En de hoop was hier vergaan. Maar ze konden geen kwaad spreken van de Heer. De betrekking bleef. En vanuit die betrekking spraken ze goed van hem. En daarbij, en dat is het tweede wat ik wil opmerken. Ze verborgen hun afkeer van het kwaad niet. Ze hebben met verontwaardiging gesproken over hetgeen wat die oversten daar in Jeruzalem met de Heer Jezus gedaan hadden. Ja, wie nu een afkeer gekregen heeft door genade van de zonde, geliefde, die gaat het kwaad ook niet verbloemen van anderen. Die gaat ook niet goed noemen wat kwaad is. Zie veel als het tweede. Wat nu bij die mensen wegviel, maar de afkeer van de zonde, de afkeer van het kwaad tegen de Heere bedreven, was gebleven. Maar dan in de derde plaats spraken ze ook over een teleurgestelde hoop. Wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Ze hadden het zicht op het werk des Heeren verloren. Zozeer dat ze de boodschap van de vrouwen niet hadden aangenomen wat hij opgestaan was. Ze zeggen daarvan, maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld. Die vroeg in de morgen aan het graf geweest zijn en zijn lichaam niet vindend, kwamen ze en zeiden dat ze ook een gezicht van engel gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommige van degenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. En de Heere luisterde. Hij luisterde naar alles wat die mensen hem te vertellen. Hij is de barmhartige hoge priester die medelijden heeft met de zwakheid der zijnen. En toch, hij heeft ze niet ontzien. En als die mensen mogelijk gehoopt mochten hebben op een vriendelijk, zacht en deelnemend antwoord op hun klachten, dan hebben ze zich toch wel degelijk vergist. Want scherp antwoordt de Heer Jezus, nadat zij hun klachten voor hem uitgestort hadden, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven wat de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet al deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan. Ja, geliefd, dat woord was scherp. Maar het was uit liefde gesproken. Dat was nu nodig. En zo behandelt de Heer zijn volk wel meer. Dat was nu nodig, dat scherpe woord. Om ze van de macht van het ongeloof te bevrijden. En om hun harten brandend te maken. Zulke mensen, zulke zoekende mensen, geliefden, zullen zij hem, de Heer, namelijk als hun zaligmaker kennen. Dan moet immers weggenomen worden wat belemmert. Nu bij de Emmausgangers was dat het ongeloof. En daardoor waren ze zo troosteloos. Want als ze de wet en de profeten, Mozes en de profeten geloofd hadden, dan zouden ze zo niet zozeer uit het lood geslagen geweest zijn. En daarbij was nog wat anders. En daar moeten we eens diep over nadenken vandaag. Het waren toch begenadigde mensen. Eén was zelfs door den Heere geroepen als apostel, die Cleopas. En bij deze mensen, ondanks dat ze 3,5 jaar onderwijs van den Heere gehad, op de school der genade geweest waren, bij deze mensen was toch geen plaats voor een lijdende zaligmaker. Door ongeloof en door onkunde hadden zij zich aan die lijdende borg gestoten. Ze wilden een koning, verlokt als ze waren door het vrijheidsideaal van de Joden.
Maar ze begeerde geen priester die onze mijn eigen schatting blijkbaar ook niet nodig. Ze begeerde geen priester die zijn ziel zou uitstorten in de dood. En toch, zulk een lijdende borg hadden nu die Emmausgangers en hebben ook wij nodig, liefde. En ging de Heer nu hen verklaren uit zijn woord in dat kostelijk onderwijs wat hij aan deze mensen gegeven heeft. Hij begon met Mozes en de profeten en hij legde hen uit in wat in al de schriften van hen geschreven was. De Heere, die bond dus deze mensen aan zijn woord. Daaruit geeft hij onderwijs. Hoe behoren wij dan ook aan het woord gebonden te zijn, gemeente? En hoe zullen die mensen geluisterd hebben? Want wie kan dan beter het woord verklaren? De hoogste profeet en leraar, die het verstand verlicht en die de nevels opdoet klaar. En dat onderwijs, dat hebben wij ook zo gedurig nodig. Hij geeft dat nu door den Heilige Geest, die het woord toepast en in alle waarheid leidt. Hoor de Heer Jezus zich als een volkomen zaligmaker aan die Emmausgangers kon openbaren, kwam hij eerst als de hoogste profeet en leraar om hen te onderwijzen in de noodzakelijkheid van zijn lijden en van zijn sterven. Maar zegt hij, moest de Christus niet al deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? Ja, dat moest. Want dat was vastgesteld in de raad des vrees, dat hij deze gang moest gaan. Zouden verloren zondaren in de gemeenschap Gods hersteld worden, dan moest aan de deugden Gods genoeg gedaan worden. Dat moest, geliefde. En dat heeft hij ook openbaard in het woord. Hij is het vrouwenzaad die in de worsteling van het, tegen het slangenzaad de verzen vermorzeld zou worden. En die belofte, die moederbelofte, die wordt dan in Mozes en in de profeten verder uitgewerkt. Moest de Christus niet al deze dingen lijden en zo is een heerlijkheid ingaan? Dat moest vervolgens ook met het oog op die discipelen zelf, liefde, om hen te verlossen van Satan, van zonde en dood. Er was geen andere weg, ook voor deze mensen, dan dat hij zich plaats bekleedt als borg voor hen zou stellen en hun zonde op zich nemen, de straf die zij verdiend hadden te dragen en voor hen de dood ingaan, maar ook voor hen door voldoening aan het heilig recht van God, het leven en de onverderfelijkheid aan het licht brengen. Ziet u, dat verstonden deze discipelen niet. En dat verstaan ook velen nu nog niet. En onderwijs dat de Heere gegeven heeft op die weg naar Emmaus, dat toont dan ook zo duidelijk aan dat de zonde zo verschrikkelijk is. En dat er voor de zonden niet anders betaald kon worden dan door de dood van de Zoon van God. Dat onderwijs toont dan ook aan dat nu alles wat buiten de wettigheid en buiten het werk van de borg omgaat, wat wel door zijn bloed verzegeld is, te kort is om met God verzoend te worden. Als de Heer gaat onderwijzen, als hij het woord gaat openen en hij ontzoeken de mensen, dan komen ze er goed mee op de hoogte dat aan het recht van God genoeg gedaan moest worden. En dat daarom een zondaar met niet anders toe kan dan met een wijdende en een stervende bord. Daar moesten die Emmausgangers mee op de hoogte gebracht worden, geliefde. En bent u daarmee op de hoogte gekomen? Er kan veel gebeurd zijn in het zielenleven. U ziet het van al deze Emmausgangers, terwijl men daarvoor toch geen oog heeft. Maar als daarvoor nu het oog geopend wordt, de schuld zo groot is dat God beledigd is. En dat een mens niet zalig worden kan. Of die deugd door Gods moeten verheerlijkt. Aan dat recht van God moet genoeg gedaan worden. Dan is het dan groot. Als dan ook het licht opgaat over de barmhartigheid Gods. Die zijn zoon gezonden heeft. Om te lijden en te sterven. En die zichzelf gegeven heeft. Tot een verzoening voor de zonde. Die zo God verheerlijkt heeft. Daarom heeft de Heer Jezus. Van dat wonder gezegd. Moest. De Christus. Dat is het wonder. Moest de Christus. Niet al deze dingen lijden. En al zo in zijn heerlijkheid ingaan. Ziet u, al zo door dat onderwijs het rechte inzicht verkregen mag worden in de noodzakelijkheid van een leidende borg die al zo moest leiden om de zaligheid te verwerven en toe te passen, dan valt de ergernis van het kruis weg. Dan is het precies als bij Paulus. En hebt u dat onderwijs nu geleerd? Het zij verre van mij. En dat ik roemen zou anders dan in het kruis van de Heer Jezus Christus. Gelukkig. Die zo door den Heere onderwezen worden. Zij verstaan wat we nu samen willen gaan zingen. Uit Psalm 25, het vierde vers. Heere goedheid kent geen paal. God is recht, dus zal hij door onderwijzing en die dwalen brengen in het rechte spoor. En wat er dan verder volgt in het vierde vers van Psalm 25. Uitlegden, zo hadden zij nog nooit de schriften gelezen, geliefde. Dus er was geen reden voor hun droefheid. Dat kruis was, dat moest dus van Gods wegen. Was dat kruis dan niet het laatste? Moest hij dan over dat kruis heen en langs dat kruis heen en in de weg van het kruis ingaan in zijn heerlijkheid. Was dat dan de weg tot verlossing? Ach, het is niet zo moeilijk u voor te stellen hoe het die mensen gegaan is. Het was alsof lieverleden het licht opging. Hun harten werden bij dat dierbare onderwijs wat hij gaf warm. Meer nog, ze hebben het later beleden, hun harten werden brandend in hem toen hij zo de schriften opende. Ongemerkt waren ze het doel van de reis genaderd. En toen deed de Heere alsof hij verder wilde gaan. Maar ze lieten hem niet gaan. Ze drongen erbij erop aan, het is bij de avond en de dag is gedaald. Blijf bij ons. En hier was meer dan die bekende Oosterse gastvrijheid, gemeente. Uit dat verzoek blijf bij ons, daar spreekt begeerte. Hij begeert. Dat is wonderlijk. De Heer had zich nog niet geopenbaard. En toch was die betrekking in het hart op deze mensen op hem zo sterk geworden, dat het bij hen leefde als eens bij Jacob, die het uitgesproken heeft: ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Maar zo de Heere gevraagd werd, daar wees hij niet af. Hij ging in om met hen te blijven. Spoedig was de maaltijd gereed, geliefde. Eerbied voor hem die zo voor hen de schriften geopend had op de weg, waardoor hun harten brandend gemaakt werden, werd hen de taak van de huisvader opgedragen. Toen nam hij dat brood en hij zegende het, dat wil zeggen, hij sprak er het dankgebed over uit. En terwijl hij dat brood uitdeelde, werden hun ogen geopend. En zij kenden hem. Ze zagen hem wie die gast was. Het was de Heere zelf om wie zij zo getreurd hadden. Hij leeft. Ja, hij zelf had hen onderwezen. Ach, liefde, wie zal de blijdschap van deze mensen nu ooit onder woorden kunnen brengen? Zou het niet zo geweest zijn als een van de psalmen het zegt: gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij, mijn zak ontbonden. Al dat mijn eer niet zwijgt, mijn God, ik zal u eeuwig loven. Ja, geliefde, zo handelt nu de Heere met zijn volk. Ze kunnen soms lang in het donker verkeren. En het is vanmorgen reeds gezegd, dan kan het lijken voor hen alsof het nooit meer licht zal worden, en wat worden ze dan bij zichzelf gewaar? Maar als hij komt, dan komt hij onverwacht. Ja, zie het eens bij die Emmausgangers. Hij was er al, voordat ze het wist, toen hij licht ging geven over zijn eigen werk, de schriften voor hen opende. En toch, geliefde, het was nog groter voor deze mensen dat de Heer zichzelf aan hen ging openbaren. Daar ziet nu ook een behoeftig volk uit. Mogelijk zijn ze ook in ons midden die daarvan afweten, van dat kostelijk onderwijs. O, als de Heer het zij bij het lezen van zijn woord, dat kan eenvoudig aan tafel gebeuren thuis. Het kan ook gebeuren in de kerk. Als je het woord zo opent dat het gepast is, dan kunnen er snaren aangeraakt worden in het hart, zodat het hart als het ware sneller gaat kloppen, zodat het warm wordt van binnen, zodat het hart brandend wordt. Maar het is nog groter
als de Heer zichzelf gaat openbaren aan zijn volk. Ach, daar kijken ze tenslotte alle naar uit. En dat hij hen de verzekering geeft, zie, hier ben ik, zie, hier ben ik. Ik ben uw heil. Dan wordt tenslotte het Pasen ten volle in zijn diepte doorleefd en gevierd. Wij moeten verder gaan. Plotseling was de Heer Jezus weer weg, voordat ze nog bij wijze van spreken aan zijn voeten in aanbidding konden neervallen, om het uit te wonderen, dat grote wonder wat hun geschonken werd, was hij weg uit hun gezicht. Hoe dat mogelijk is, wij weten dat niet. Hij had na zijn opstanding een verheerlijk lichaam, een lichaam dat zich op andere wijze kan verplaatsen dan het aardse lichaam. Dat blijft voor ons een mysterie. En toch hield ik nog meer in. Dat plotseling heengaan van de Heer Jezus was ook onderwijs. Dat ze voortaan in deze bedeling alleen met hem gemeenschap zouden kunnen oefenen door het geloof. Niet door aanschouwen. Precies zoals we gisteren iets gezegd hebben bij die openbaring aan Maria Magdalena. Ik hoef daar nu niet meer op terug te komen. Maar dit is nu groot. Al ging hij nu heen, al was hij onverwacht uit het gezichtsveld verdwenen, die droefheid kwam niet meer terug. Die bedruktheid, die dorheid, die benauwdheid. Bedruktheid week, want er was blijdschap bij deze mensen in de Heer. En wat hij gegeven had, dat bleef. Dat was nog zo. Gods ontmoetingen die kunnen vaak kort van duur zijn, maar het laat altijd wat na. De schrift zegt, de vrucht daarvan is vrede, vreugde en blijdschap in den Heilige Geest. Toen ging die Emmausgangers ook het licht op over hun gaan op de weg naar Emmaus. En toen gingen ze zich realiseren dat toen hij in het midden was gekomen, toen hij zich bij hen gevoegd had op de weg, dat vanaf dat moment alles anders was geworden. En daarvan gaven ze zich rekenschap. Was ons hart niet brandend in ons? Toen hij ons op de weg de schriften opende. Maar dan gevoelden ze zich ook gedrongen om terug te gaan naar Jeruzalem. Ze hadden daar die andere discipelen achtergelaten, die ook niet wisten wat ze van al die berichten over de opstanding en dat wedergeboren graf moesten geloven. En nu wilden zij die mensen niet langer heen en weer geslingerd in het donker en in het onzeker laten. Ze wilden een deelgenoot gaan maken van hun blijdschap. En ze snelden heen terug naar Jeruzalem met de bedoeling om de bedroefden al daar te troosten. En om het neergebogenen op te richten. Vooral om van hem te getuigen die dood geweest was. En die leeft. En die zichzelf aan hen geopenbaard had. Ja, die het heel geheim voor hen ontsluierd had. Deze gang moest hij gaan. Hij moest door de dood heen gaan. Hij moest al zo lijden. En al zo in zijn heerlijkheid ingaan dat moest. Om arme zondaren zalig te maken. Om ze te verlossen van het eeuwig verderf. Om ze een thuiskomen te geven bij God nu. Als u dat onderwijs van de Heer gaat, dan kunt u nooit uw mond houden. Dat bestaat niet. Dan zoekt u het volk op. En dan is het komt. En maakt God met mij groot. Ja, dat is een teken en dat is een trek uit het genadeleven, geliefde.
dat kunt u alleen niet op. Het leven, dat is gunnend. En wanneer u vandaag iets mocht ontvangen van dat genaamde leven, wanneer dat leven verlevendigd wordt, dan hebt u geen vijanden ook meer. Dat gunt u zelfs, u mag geen vijanden hebben, maar dan zou u ze hebben, dan zou u het aan uw grootste vijand gunnen. En dan vooral is daar die gunning bij dat bekommerde, bij dat bedrukte en voor dat zuchtend en uitziend volk. Dan leeft het in het hart elk die hem vreest. Hoe klein hij zij of groot, worden van dat heil, van die weldaan, deelgenoot. We nemen nu afscheid van die Emmausgangers, geliefde. En we keren nog een ogenblikje tot onszelf in. Het is Pasen geweest. Weet u ook van zulk een brandend hart te spreken? Die Emmausgangers, die waren aanvankelijk bedrukt, hebben we vanmorgen gehoord. Maar ook in het gemis waren ze bezig met de dingen des Heeren. En dan moet ieder mens die hier in de kerk zit vanmorgen er zichzelf eens ernstig rekenschap van geven. Waarmee bent u nu vervuld? Waar ging het gisteren over toen u uit de kerk thuis kwam? Vaders en moeders, waarover hebt u gesproken met uw kinderen? Jongens en meisjes, waarover ging het al zo bij jullie? Met welke dingen was u vervuld? Waarover hebt u gesproken in gezelschap? Ach, liefde, als er geen betrekking is op de Heere, dan is het hart ook niet brandend. Hoe is het dan? Als het koud, dor, dood, leeg. Het is van tweeën één. Hoe was het nu bij u? Moet u eerlijk. Die vraag die moet ook eerlijk voor het aangezicht des Heeren beantwoord worden, geliefde. Was het zo met de feestdagen? Niet alleen door hem zagen ze niet, maar dat het hart koud en onbewogen kan blijven bij de ontvouwing van het woord. Dat is toch wel diep, diep ongelukkig. Vindt u dat zelf ook niet? Dan is wat we van deze mensen hier lezen toch wel beschaamd. Dat bij de ontvouwing van het woord hun harten brandend gemaakt werden. En toch, ik mag u zo niet laten gaan. Ik heb aan u ook nog een boodschap. De Heer is opgestaan. En hij zoekt zondaren, vanmorgen gehoord. Hij opent gesloten harten. Ja, dat moest ik erbij zeggen. Die harten werden pas brandend toen de Heer er aan te pas kwam. Dat is nu eigenlijk het heilgeheim, geliefde. En dat is nu ook de boodschap die ik vanmorgen in uw midden mag uitdragen. Nu leeft hij, dat evangelie is u verkondigd. Hij is opgestaan om wat te doen. Om ellendigen op te zoeken. En mensen die midden in de dood liggen. Maar dan wil hij nu gevraagd wezen. Wat vraagt dan of dat de Heer ook u met zijn heil wil bezoeken? Daar wordt u niet minder van als u dat aan de Heere vraagt. Och mensen, laat dat nu eens nood mogen worden. En laat ik dat nu eens in alle liefde en vriendelijkheid bij u mogen aandringen. Och, ga u straks niet verliezen in allerlei dingen. Maar als het dan zo koud en zo leeg en zo donker en zo dodig is, laat het nu eens uit mogen drijven naar de binnenkamer. Doet dan de deur eens achter u dicht. En buigt dan uw knieën eens en vraagt: oh God, ik kan toch zo niet door blijven leven. Ja, want als u nou zo door blijft leven, mensen, en de dood komt, wat dan? Dan komt u van de ene dood in de andere en dan onherroepelijk en dat voor eeuwig. Haast u dan om uw levens wil. Er is uitkomst hoor, bij de Heer. Hij kan alleen het leven geven. Jongens, meisjes in ons midden. Ach, smeek hem, Heere, hij maakt mij uw wezen. Door uw woord en geest bekend en zo ongelukkig kunt u niet wezen. Maar u mag bij hem komen. U hoeft uzelf niet op te knappen voor hem. U mag komen zoals u bent, zo arm, zo koud, zo ongelukkig. Zo ver van alles af, zo verkeerd, zo dwars, zo tegen de draad in. En noemt u verder zelf op dat het bij u gesteld is. Maak het hem maar bekend, vrouw, Heere. Wil toch dat leven dat aan u verbindt, wat een haat en een afkeer krijgt van de zonde. Wil dat leven in mij verheerlijken, om uw goedheid eer te geven. Heere vrezen, die weten ook van een brandend hart. Is het zo niet, kinderen Gods in ons midden, dat er door genade bij tijden wel eens leven mag in het hart. Ik zal met vreugde in het huis des Heeren gaan. Om daar met lof uw grote naam te danken. Was het zo met de Pasen bij u? Daar hoor ik iemand zeggen, al was het maar waar. Ik leef zo ver bij de Heeren vandaan. En voor mijn besef is de Heer zo ver bij mij vandaan. Het is zo donker. Ook na ontvangen genade kan het zo donker zijn. Jawel, dat geloof ik hoor. Dat geloof ik. Maar ik zou toch graag nog een keer willen vragen. Hoe was u daar nu onder? En want het kan zo ellendig zijn dat de mens het er nog bij uithouden kan ook. En dat is het ergste wat er is. Dan spreekt men over ontdekking, maar men bedoelt donkerheid en dodigheid en verachtering in de genade. Dat is lang niet hetzelfde, geliefde. We hebben die mensen bij die Emmausgangers, die waren ook in de donker. Maar het was aan die mensen te zien. Je kon het van die mensen ook horen, meer nog. Heere zag het. En de Heere hoorde het, want daarom zocht hij ze op. Waarom zijt gij zo droevig? En daarom geef u eens ernstig rekenschap van. Kunt u het in het gemis uithouden? Of stemt dat gemis nu tot droefheid een groot verschil? Die deze droefheid kennen, voor wie alles buiten de gemeenschap met de Heer Jezus Christus ontoereikend is, en die met het gemis van hem met alles wat ze geleerd hebben of ongetroost blijven, die ook in het gemis haken naar zijn gemeenschap, die misschien straks wel naar huis toe gaan met de bittere klap. Maar hem zagen ze niet en dan straks op de knieën voor God terechtkomen met de vraag, och Heere, dat zich uw heil aan mij mocht openbaren. Dat zijn mensen die blijven met hun ganse lust aan de dingen, aan de dienst, aan de geboden des Heeren hangen. Dat was Psalm 119 die dat zegt. Die mensen, die mogen bemoedigd worden. Die droefheid om dat gemis van Jezus is de moeder van de blijdschap. Dat is altijd zo. Gaat er altijd aan vooraf. En zulke bedroefden, zulke treuren, die worden door de Heer zelf vertroost. En daarom en daarmee besluit ik vanmorgen. Moet geen in het duister gaan. God zal u bewaken, al waren het tot uw dood. Vrees dan nog geen nood. Jezus zal het maken. Amen. Laten wij eindigen met dankzegging. Hoe past het, Heere, om de naam van uw goedheid dankend te erkennen, dat we vanmorgen nog in uw huis samen mochten komen en daar als het ware nog een nalezing mochten houden op dat feit wat we herdachten van uw opstanding uit de doden. Er zijn indringende vragen op ons afgekomen, Heere, op grond van het woord wat we samen hebben overdacht. En och, nu bidden we van u, gij zelf door de bearbeiding van de Heilige Geest die vraag eens opbinden op de harten van oud en van jong. En kon het zijn, o God, dat er nog eens levendige werkzaamheden het gevolg van zou mogen zijn. Ja, Heere, dat gij zelf uw woord nog mocht bevestigen, dat gij degene zijt die het dwalende zoekt en dat terecht wil brengen. O God, wij bidden van u, wil gij door de bearbeiding van uw Heilige Geest velen maar ontledigen en zo bedroefd maken naar u, dat de dingen buiten u, ook de dingen van de wereld, als schade en drek geacht zouden mogen worden, en dat er een schreeuw binnen aanvang en ook binnen verdere voortgang in het hart mocht leven bij al degenen die u missen. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. We hebben vanmorgen ook beluisterd, Heere, dat er altijd onderwijs voor nodig is. Voordat gij uzelf kunt openbaren, dan moet gij altijd plaats voor maken. Heere, we hebben dat beluisterd. Voor dat onderwijs die ons hangen ze mee op de hoogte gekomen zijn. Dat de diepte van hun val zo groot was, dat de Heer Jezus Christus voor hen moest lijden en ons zo in zijn heerlijkheid ingaan. Heer, wat een heil geheim is dat. Dat gij voor zondaren, voor goddeloos, uzelf in de dood gegeven hebt. O Heer, we bidden van u, dat gij door de ontdekkende genade van de Heilige Geest al degenen die u zoeken daar maar mee op de hoogte brengen, dat ge gekomen zijt voor goddelozen. En dat is nu het eeuwige wonder van vrije genade, dat ze op zijn kosten geheel en al arbeid en wegen samen gemaakt zullen worden, opdat zij van dat eenzijdige eeuwig u den Heere zullen groot maken en daarvan roemen. Heere, gij mocht dat uit genade schenken. O God, blijf bij ons. Wil onder ons wonen en werken. Wil ons niet begeven of verlaten. Heere, wil de kracht van uw opstanding krachtig tot openbaring doen komen, ook in het midden van de gemeente. En wil ook verlevendigen wat u gesterkt hebt. Heere, doe dat. Naar de grootheid van uw genade, in de vergeving van onze zonden, en dat alleen om Jezus wil. Amen. Wij willen nu met elkaar nog gaan zingen het zevende vers uit Psalm 42. Psalm 42, vers 7.
genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.